En naar aanleiding van die avond wil ik ook vanavond of vandaag spreken. Maar ik wil beginnen met een stukje film te laten zien die ik heb opgenomen. Ik denk inmiddels 6 jaar geleden of zo. Maureen en ik waren op de Bonnefoy gegaan met vakantie, met de auto, tent in de auto gegooid, spullen erin gegooid. En achteraf veel te weinig spullen. We aten van, ik weet niet eens waarvan, maar we hadden niet eens borden bij ons. Zo primitief, klein tentje, sliepen op een mierenhoop en zo, weet ik nog wel. En, maar toen waren we op een gegeven moment ook in de stad Frankrijk, Nancy. John Paddock is daarna ook nog geweest. Is het alweer een jaar, 5, 6 geleden, denk ik. Hè? Ja, hè? En toen had je ook, s'avonds had je daar allemaal beelden die werden geprojecteerd op gebouwen. En het was heel indrukwekkend, heel mooi. En als je door de stad heen ging, had je allemaal verschillende gebouwen waar verschillende dingen op werden geprojecteerd. En één daarvan wil ik u laten zien. Ik dacht toen van, die kan ik vast een keer gebruiken. Nou, die ga ik vandaag gebruiken. Dus, het is al een tijdje geleden, maar als het goed is, komt ie. Ja. Heb ik gezien? Ja. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe je, als je iets projecteert, alsof het lijkt alsof het echt is. Alsof echt dat gebouw half in elkaar stort. Maar ik vond het een mooi beeld omdat het ook in ons leven zo werkelijkheid kan zijn. Dat je gevangen kan zitten in dingen, vast kan zitten in dingen, geboeid kan zijn. Niet geboeid in de zin van enthousiasme, maar geboeid kan zijn, vastzitten in gevoelens, in gedachten, in gewoontes, in dingen die je hebt meegemaakt in je verleden. Die zo verankerd zijn in je leven dat het je vasthoudt. Dat het je beklemt. Dat je er niet van loskomt. En bevrijding nodig hebt, maar het is zo moeilijk, want het zit zo in je verweven. Of gewoontes, of verslavingen, seksverslaving, drugsverslaving, noem maar op. Waar je zo in vast kan zitten en dat je in de greep heeft. Geboeid en gevouwen. En ik kon niet anders dan vandaag lezen uit Handelingen 12. Waar afgelopen dinsdag ik ook verging. En daar wil ik dus mee beginnen. Handelingen 12, de vers 1 tot en met 17. Dus pak je woord erbij. Handelingen 12. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heer en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe je gordel om en bind je sandalen aan. En hij deed dat en hij zei tegen hem, sla je bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort. die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Hij heeft tot zover, we gaan daarna nog wel even verder. Nog even dank voor zijn woord. Vader, we danken u zo dat uw woord, dat we dat hebben mogen ontvangen, dat we daaruit mogen lezen, daaruit mogen leren, daaruit mogen zien wie u bent, wat u doet. U bent een grote God, een liefhebbende Vader. Help mij zo, Heer, ook deze ochtend om dit woord te brengen, opdat alles is tot eer en glorie van uw naam. Amen. Ik heb, dit is mijn preek. Dit is de achterkant. Dit is iets waarvan ik menig keer heb een nachtmerrie heb gehad, zeg maar. Dat ik in mijn droom in paniek was, want ik had geen preek bij me. En ik moest gaan spreken en ik had het niet. En ik, waar is mijn preek? Waar is mijn preek? En nu heb ik hem niet. Ik heb me wel overdacht. Ik heb erbij stilgestaan. Ik heb nagedacht. Wat kan ik hierover uithalen? Wat kan ik over doen? Nadenken. Maar ik heb het niet kunnen uitwerken. Dus dit is voor mij de eerste keer dat ik hier met een niet uitgewerkte preek sta. Dat is voor u net zo spannend als voor mij. Maar we hebben het woord van God. Dat is het belangrijkste. Het woord van God, zegt Hebreeën 4 vers 12, is levend, krachtig en scherp. Hoe scherp? Scherp als een tweesnijdend zwaard. Die zo diep doordringt dat het van uiteen scheidt geest en ziel, merg en been en de gedachten en overdenkingen van ons hart. Nou, dat woord hebben we voor ons. Dus dat kan al niet meer mis, toch? Dus wat ik vertel is alleen maar bijkomstigheid. Omstreeks die tijd, laten we er maar gewoon doorheen gaan en zien wat de Heer ons wil zeggen. Omstreeks die tijd is het jaar 44 na Christus. We zitten dus inmiddels 12 jaar nadat de Heer Jezus is opgestaan, gekruisigd, gestorven, opgestaan. 12 jaar in die tijd is de gemeente gegroeid. Er zijn duizenden mensen tot geloof gekomen in Jeruzalem en daaromheen. Velen ook niet. Er zijn heel veel mensen niet tot geloof gekomen. Duizenden wel, maar ook heel veel niet. Als het woord hierna spreekt over de Joden, dan heeft het over de Joden die niet in Jezus geloven. Maar de gemeente is gegroeid. Paulus is inmiddels tot bekering gekomen, is naar Antiochië gegaan, heeft daar het evangelie gebracht, heeft een gemeente gesticht. Inmiddels heeft ook de gemeente daar weet dat ze het in Jeruzalem heel zwaar hebben. Er is vervolging, de mensen hebben het heel zwaar, hebben ook geen geld, hebben niks. Dus ze hebben geld opgehaald in Antiochië en Paulus brengt dat naar de gemeente in Jeruzalem om ze te ondersteunen, te bemoedigen. In die tijd leven wij, want ze hadden het zwaar, ze hadden vervolging. Het was enorm moeilijk om je als christen te handhaven. Als je er vooruit kwam, laat staan, als je ging strijden voor het geloof in Christus, dan was dat levensbedreigend. Echt. Je was je leven niet zeker. Zeker niet onder de regering van toen. Het is een beetje als je nu in Rusland tegen Poetin optrekt en zegt, wat ben je toch een eikel? Goede kans dat je nagejaagd wordt, zelfs in het vliegtuig, als je vlucht en je wordt opgehaald en je wordt gevangen gezet, op zijn minst. Of dat je tegen Li Jinping, ting, ping, pling, pling, in China gaat zeggen van dat zijn regering helemaal niet klopt, reken maar dat je op zijn minst gevangen genomen wordt. Wat hebben wij het toch goed? Wij kennen geen vervolging. Wij kunnen tegen onze regering zeggen, jullie zijn een stelletje, weet ik wat niet. Je kan naar de A12 gaan, alles bezetten, wat niet mag. En word je vervolgd voor vervolgd? Nee, jij krijgt een waterstraal over je heen en zeg je van, dit is buiten proportioneel. Dat is onze vervolging. Nat gespoten worden en vervolgens droge kleren krijgen. Nou, wat hebben we het zwaar. Laat staan als je Christus verkondigt. We worden helemaal niet vervolgd omdat je Christus verkondigt. Wij kennen niet wat daar gebeurde. En toch spreken we weinig over hem. Zij wel. Het was levensbedreigend. Ze spreken erover. Wij hebben geen vervolging, kennen het niet. En we spreken er nauwelijks over. We kunnen zeggen van Bernie wat we willen, dat hij misschien geen goede spreker is, misschien te lang, de andere keer wijkt hij veel te veel uit, misschien is het te kort door de bocht. Misschien spreekt hij niet goed of wat dan ook. Maar hij heeft wel het lef om mensen aan te spreken over Christus. Lef is trouwens het Hebreeuwse woord voor hart. Het zit hem wel in zijn hart. En het komt eruit. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Niet hoe je het doet of zo, maar dat het in je hart zit. En daarover spreekt. En dat hadden deze mannen. Die in die tijd hadden Christus in hun hart. En die brachten het onder levensbedreigende omstandigheden. Herodes, we zijn nog bij het eerste vers. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes. Ja, ik weet normaal ook, doe ik een preek en schrijf ik het op. En heb ik tussen de 3500 en 4000 woorden. Dan weet ik dat het ongeveer 35 minuten duurt. Nu weet ik het niet. Zo lang. Vers 1, omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente. Herodes, dit was een verschrikkelijke familie. Dit is niet, er waren toen verschillende Herodes, want dat was een mooie naam om aan te nemen. Je had Herodes de Grote, die de kinderen in Jezus' tijd vermoordde. Alle kindjes die moesten dood, want er zou een koning opstaan. Daarna komt zijn nageslacht, de andere Herodes, Herodes Antipas. Niet Antipasta, maar Antipas, dat was ook een hele vreemde man. Die heeft Johannes de Doper onthoofd. Die trouwde met de vrouw van zijn broer. Dit is Herodes Agrippa. Net zo'n gekke man. Echt, de moordlustigheid zit in deze familie. En die regeren. En die slaan de hand aan christenen. Waarom? Hij is getrouwd met een Joodse. Hij heeft echt op met de Joden. Hij wil met ze meegaan. Hij houdt zich ook aan de wetten en zo. En hij wil gewoon in een goed blaadje komen te staan bij de Joden. En hij weet dat de Joden niks van de nieuwe weg moeten hebben. Het christendom. Dus wat doet hij? Hij pakt Jacobus op, de broer van Johannes. En doodt hem met het zwaard. Doden met het zwaard was in die tijd. Je had toen 4 soorten van dat je stierf, doodgemaakt werd. Je werd of onthoofd, of je werd gewurgd, of je werd verbrand, of je werd, nog eentje. Nee, niet gevierendeeld. Gewurgd, verbrand, gekruisigd, nee, gekruisigd ook niet. Gestenigd, dat was hem. Dat is de 4, die 4. En als je dus met het zwaard werd gedood, dan was het bijna zeker dat je werd onthoofd. Jacobus werd door Herodes gewoon onthoofd. En dan staat er, en toen hij zag, het is de broer van Johannes, Jacobus Johannes, en toen hij zag dat de Joden wel gevallig was, hij ziet van, oh, dat vinden ze leuk, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Dus hij ziet gewoon, dit is een politiek sterk punt. Ik kan nu bij de Joden in een beter daglicht komen staan. Weet je, oh, Jacobus dood? Ik pak Petrus ook. Jacobus was een van de grote mannen. Een van de 12 discipelen. Petrus was ook de man die, nou, dat was de leider van de gemeente. Als ik die pak, nou, dan ben ik helemaal, dan scoor ik punten voor mijn verkiezing binnenkort. Hè? En Petrus grijpt hier. Jacobus wordt gedood. Later lezen we dat Petrus dus bevrijd wordt. Maar Jacobus en Petrus, dat waren 2 van de 3 mannen die zo dicht met Jezus waren. Jacobus, Johannes en Petrus waren de 3 mannen die overal bij waren bij die speciale momenten als het dochtertje van Jairus overlijdt en Jezus gaat daar naartoe. Er zijn alleen Jacobus, Johannes en Petrus erbij wanneer zij wordt opgewekt. Als hij wordt verheerlijkt op de berg, zijn alleen Jacobus, Johannes en Petrus erbij als hij ziet dat hij verheerlijkt wordt. En zo nog meer momenten in Gethsemane, als Jezus gaat bidden, zijn het Jacobus, Johannes en Petrus die er alleen bij zijn. Vallen in slaap, maar ze zijn erbij. Zij zijn echt de 3 uitgekozen personen waar Jezus heel dicht mee leeft. Die hij lief heeft. En deze Jacobus wordt gedood. En Petrus wordt gevangen genomen. En dan wordt hij bevrijd. En dan denk je, waarom wordt Jacobus dan gedood? En waarom wordt Petrus dan bevrijd? Waarom konden ze Jacobus ook niet verlossen van die dood. En Petrus ook. En dat zijn van die levensvragen dat je zegt, ja, waarom? Daar krijg je geen antwoord op. Dat is ook de verkeerde vraag. Waarom? We weten alleen, waar je ook uitkomt, je bent bij hem. Je komt bij hem uit, altijd. Jacobus wordt gedood, Petrus die gaat de gevangenis in. En er staat erachter, het waren de dagen van de ongezuurde broden. Als dat niet zo was geweest, was waarschijnlijk Petrus gelijk ook onthoofd. Maar dat kon niet vanwege de wetten van de Jood. Ze mochten tijdens die dagen, die feestdagen die een week duurden, mochten zij niet mensen in het openbaar executeren. Dus wordt Petrus in de gevangenis gezet, wachten we tot de dagen over waren en daarna halen we hem eruit en onthoofden we hem wel. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het pascha wilde voorleiden aan het volk. 16 man die Petrus moeten bewaken. 16 man. Zo belangrijk was het dus kennelijk voor Herodes dat deze man niet ging ontsnappen. Want dat was gewoon voor de discipelen. In Handelingen 5 lezen we nog bijvoorbeeld dat hij alle discipelen waren gevangen genomen. En dan komt er een engel en die opent de poort en de discipelen zijn weg. Huh? Waar zijn ze gebleven? Dus deze mensen hebben een eigenschap dat ze gevangenissen ontsnappen. Dus Petrus wordt bewaakt door 4 keer 4 man, 24 uur per dag. 4 man aan zijn kant. 2 aan zijn beide kanten wordt geboeid en 2 bij de poorten en dan heb je nog een keer de poort naar de stad. Zo goed wordt hij bewaakt om maar te voorkomen dat deze Petrus gaat ontsnappen. Vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dit is zo'n mooie zin. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend gebeden. Daar heb je die 2 tegenoverstellende dingen. Herodes had soldaten, had wapens, had zwaarden, had gevangenissen, had van alles. Bewaking. Maar de gemeente had gebed. Wie wint? Dit is zo mooi, dat de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En het woord, ja, het voortdurend is misschien een beetje, het wordt goed uitgedrukt, het woord voortdurend betekent het ook, maar het woord betekent ook je uitstrekken naar. Het is, als je als kleinkind een snoepje op de tafel ziet liggen en je kan er net niet bij, je strekt je de hele man. Het is ook het woord, in het Grieks is het ekteno. Je staat weer teno, zeg maar. Je wil iets grijpen en desnoods grijp je de tafellaak om het maar te kunnen pakken. Zo, dat is het woord. Ze strekte zich er helemaal uit. Heer, bevrijd Petrus. Alsjeblieft, ik strek ons uit. Het is hetzelfde woord als Petrus over het water loopt en hij ziet dan ineens een storm en hij dreigt weg te zinken. Dan strekt Jezus zich naar hem uit, ekteno, om hem te grijpen. En hij pakt hem en hij brengt hem weer terug in de boot. Dat is het woord. Dat is wat de gemeente hier doet. Ze strekken zich helemaal uit. Heer, alsjeblieft. Voortdurend ook. En het is hier nacht. Dus ze gaan gewoon de hele dag door. En dat is het bijzondere van de gemeente. En ze zijn denk ik ook heel specifiek erin. Ze zeggen niet, Heer, wilt u alsjeblieft bij hem zijn? Natuurlijk is hij bij hem. Wij bidden zo vaak van, Heer, wilt u bij hem zijn? Als je gelooft, is de Heer bij je. Hij woont in je. Dat hoef je niet te bidden. Heer, wilt u hem zegenen? Hoef niet te bidden, want de Heer zegende, want hij is gezegend. Maar heel specifiek, Heer, wilt u hem bevrijden uit de gevangenis waar hij nu in zit. Als je bidt, bid specifiek. Als je bidt, Heer, zorg dat zijn boeien losgaan. Nou, dan gaan ze boeien los. Fijn, maar dan is hij nog niet bevrijd. Dus bid specifiek, dat de Heer ook specifiek kan ingrijpen. En hier bidden ze voortdurend, uitstrekkend naar datgene. Heer, verlos hem daaruit die gevangenis. Er werd voortdurend voor hem tot God gebeden, vers 6. En toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. Dan lig je, of zit je denk ik, in een gevangenis. Nou, er stelde niks voor in die tijd, kerkers. Geboeid tussen twee soldaten. En dan ga je slapen. De volgende dag word je dood, gedood. Ik kan me niet voorstellen. Rodi gaat morgen naar Ommen. Om daar een retreat te hebben met Jamie Engelhardt trouwens. De 23e woensdag, donderdag bedoel ik. Je kan je nog altijd opgeven, de 23e, kom allemaal. Hij gaat 2 dagen daar naartoe, ook met Jamie Engelhardt, om samen te zijn. Eigenlijk zouden ik en Ronald ook meegaan. Nou, bij Ronald is er wat tussen gekomen, bij mij is er nog steeds wat tussen. Dus hij slaapt alleen in een 3-persoonskamer nu. Maar ik had er al, ik bij voorbaat dacht ik al van, slaap ik in de kamer met Ronald en met Rodi? 2 mannen met apneu. Ik denk, ik doe geen oog dicht. Of je moet slapen tussen Leslie en Bernie. 2 die kunnen snurken. Dat is echt, je slaapt niet. Petrus zit in een gevangenis geboeid tussen 2 soldaten. Waarschijnlijk op de grond. En hij slaapt. De volgende dag wordt hij gedood. Hij slaapt. Ik kan me niet voorstellen, maar bij hem is het zo. Ik denk ook dat hij heeft het natuurlijk meegemaakt dat de Heer Jezus op die boot ligt te slapen terwijl zij in de storm zitten en Jezus slaapt in die boot. En dan denken ze van, waarom slaapt u? We vergaan. En Petrus maakt mee dat de Heer Jezus van, wat zit je nou? Waarom heb je nou zo'n klein geloof? En hij stilt de storm. En het is allemaal goed. En ik denk dat Petrus daar ook aan heeft gedacht van, wat er ook gebeurt, in welke storm ik ook zit, hij is met mij in de boot. Hij is erbij, wat Shanna net zei. En daarom kon hij ook zeggen op een gegeven moment, waar staat dat? 1 Petrus 5. Ik heb een ongebruikelijk, normaal doe ik even intikken. 1 Petrus 5, vers 7. Dat heeft hij dan ook geleerd, denk ik. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Zo zit hij erin. Wat maak ik me zorgen, want hij zorgt voor mij. En ik denk dat hij ook dat later met Paulus heeft besproken. Dat hij heeft gedeeld van hoe hij daar heeft gezeten. En dat hij het deelt met Paulus. En dat Paulus op een gegeven moment ook zegt in Filippenzen 4 vers 6. Daar zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat is hoe wij er ook in mogen zitten. Dat wat er ook gebeurt, werp alles op hem. Hij is erbij. En hij zal je een vrede geven die alle gedachten en denken te boven gaat. En ook wij mogen dat ervaren. Jean heeft er net ook van getuigd. Dat ook in de storm waarin wij zitten, dat je vrede mag hebben door hem. En dat is bijzonder waar ook Petrus. Daarom kan je geloven dat Petrus kan slapen tussen die 2 soldaten in. Ondanks wat er gebeurt. Hebben wij dat vertrouwen in hem. Dat we gewoon alles, wat er ook gebeurt, hij is er. Hij zorgt voor je. Hij is erbij. En daarom, waar het ook op uitkomt, je komt uit bij hem. Dus het maakt niet uit. Slaap. Nou was Peter sowieso een slaper. Hij sliep ook toen Jezus in Gethsemane was. Maar vlak hiervoor sliep hij ook nog in Handelingen 10 geloof. Dat hij een visioen ziet. En dan slaapt hij dat hij al die onreine dieren ziet. Hij slaapt. Vers 7. En zie, er stond een engel van de Heer en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandaal aan. En hij deed dat en hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. Dus ook, dan kan je zien hoe diep die slaapt. Er staat een engel die komt en er komt licht in het vertrek. Als bij mij het licht aangaat, ben ik wakker. Maureen heeft tegenwoordig een belletje bij haar bed. En dan slaap ik ook in de kamer soms. En dan belt ze, ting, ting. En dan weet ik, oh, ik moet aantreden. Als iemand het licht bij mij aandoet, ben ik wakker. Petrus, een engel, licht. En hij slaapt gewoon door. Zelfs zo dat die engel hem in de zij moet porren. Van, Petrus, word eens even wakker, man. Kom eens even. Hij port hem in de zij, wekt hem en zegt, sta nou op, sta snel op. En pap, zijn ketenen vallen van de handen af. Het is een wonder. En de engel zegt hem, doe een gordel om en bind een sandaal aan. Met andere woorden, doe nou eens wat. Kleed je nou eens aan. Nou ja, Petrus, doe dat. En hij zegt hem, sla je bovenkleed om. Volg mij. Dus hij moet allemaal dingen aangeven van, joh, kom nou op, we moeten weg. En hij ging naar buiten en hij volgde hem. Ik vind het ook zo mooi dat, wat je hier ziet, is dat altijd God samenwerkt met jou. God doet het onmogelijke en vraagt aan ons om het mogelijke te doen. En het is al gelijk vanaf Genesis. God schept alle dieren, hij doet het wonderlijke, en zegt tegen de mens, en dan gaan jullie ze een naam geven. Als hij Lazarus uit het graf opwekt. Hij doet het wonder. En hij zegt tegen de mensen. Kleed hem even aan. Haal zijn winsel er vanaf. Help hem. Als het dochtertje van Jairus wordt opgewekt uit de dood. Doet hij het wonder. En hij zegt tegen de mensen. Geef haar nu te eten. Als hij 5000 man moet voeden. Breekt hij het brood. Hij doet het wonder. En zegt tegen de discipelen. Deel het uit. Hij werkt altijd samen met jou. Wij doen het mogelijke waar hij het onmogelijke doet. Ook in ons geval thuis. Wij doen van alles om het mogelijk te maken voor Maureen. Om zo comfortabel mogelijk te zijn. We geven haar eten. We zorgen voor haar. We doen de verbanden. Wij doen wat mogelijk is voor ons. We bidden met haar. We praten met haar. We zingen met haar. Wij doen het mogelijke. Maar God gaat het onmogelijke doen. Wat wij niet kunnen, doet hij. Maar zo geldt het voor ons allemaal. Hij vraagt een actieve houding. Hij vraagt niet alleen maar bid, maar doe ook. Ik geloof dat het John Bunyan was. Die zei, je kan zoveel meer doen nadat je hebt gebeden. Maar je kan nooit zoveel doen totdat je hebt gebeden. Ja? Dus je kan zoveel meer doen nadat je hebt gebeden. Maar je kan niet zoveel meer doen totdat je hebt gebeden. Het gaat samen. Bidden en doen gaat samen. En zo ook hier bij Petrus. Hij doet het wonder. Hij doet de ketenen losmaken, de engel. Maar hij zegt tegen Petrus, joh, doe nou eens even je kleren aan. Doe je schoen aan. Bind je alles aan. En volg. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Het was zo absurd wat er daar gebeurde. Zo wonderlijk dat hij het niet kon geloven dat dit echt plaatsvond. Hij had in Handelingen 10 ook al een visioen gehad dat hij sliep en dingen voor zich zag. Hij denkt, ik slaap en ik zie weer dingen voor me. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, dus die wachten zijn ze ook al voorbij gegaan, kwamen ze bij die ijzeren poort die naar de stad leidt. En die ging vanzelf voor hen open. Ik heb, als ik bij onze parkeergarage inga, is er ook zo'n groot ijzeren hek. En dan druk ik, als ik aankom rijden, druk ik zo stiekem op een knopje. En gaan de deur open. En rij je zo en dan zie je de mensen kijken, wat gebeurt hier? In die tijd hadden ze geen automatische deuren zoals bij ons. En toch, hij komt aan en het hek gaat open. Het leuke is hier ook dat het woord voor ging vanzelf open is het Griekse woord automato. Ja, Ze ging automatisch open. Door Gods ingrijpen, door die engel. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf kwam, was hij: nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel heeft uitgezonden en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Gebed is een kracht. Gebed zet de hemel in beweging. Zet engelen in beweging. Doet dingen die wij ons niet kunnen beseffen. Dat we denken van, ja, maar dit kan toch niet. En dit gebeurde allemaal op het laatste moment. We weten niet precies hoeveel dagen Petrus in die gevangenis zat. Want het was natuurlijk een weeklang feest. Maar de nacht voordat hij eruit gehaald zou worden en gedood zou worden, wordt hij verlost. Gebed is nooit te laat. Ook al lijkt, ook in jouw situatie, het uitzicht zo hopeloos, dat je denkt, ik ben aan het einde van mijn Latijn. Dan ben jij aan het einde van je Latijn, maar God niet aan het einde van zijn wonder. Het is nooit te laat. Hij kan altijd ingrijpen. Hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt. Net zoals bij Petrus. Dit was een uitzichtloze situatie. 16 man die continu hem bewaakten. IJzeren poorten. Bewakers bij de deuren. Overal alles. Dit kon niet. En toch de gemeente bidt. En het wonder gebeurt. Ook in jouw situatie. Hoe geketend je ook zit misschien in je gedachtes, in je trauma's, in de dingen die je vasthouden, waarmee je misschien zo lang al strijd hebt. Er kunnen ketenen losgemaakt worden. Dit is wat Jesaja zegt natuurlijk ook. Bedenk ik me nu. Ik weet alleen niet hoe ik dat moet vinden hier in dit ding. Jesaja. Nou, toch vrij snel. Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Waarom? Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. Dit is wat er geestelijk gebeurt. Ik denk ook dat het Jesaja is natuurlijk iemand die helemaal in poëzie spreekt. Gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Voor gevangenen vrijlating uit. Als je gebroken bent van hart. Als je dingen niet ziet zitten. Als je vast zit in je gevangenen, in je gebondenheid. Gebonden. Hij is daar om opening te geven in jouw gevangenis. Om deuren te openen. Om je vrij te zetten. Om ketenen los te maken. Om dingen die in je hart zo moeilijk zijn en zo verkeerd zijn gelopen, om je daarvan vrij te maken. Dat is zijn roeping. En dat wonder doet hij nog altijd. En de gemeente bidt. Zich uitstrekkende naar datgene wat mag komen. Dit is wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft mij verlost uit de hand van Herodes. Vers 12. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren. En wat waren ze aan het doen? Aan het bidden. Marcus, de schrijver van het evangelie van Marcus, die trouwens eigenlijk het evangelie van Petrus is, want Marcus heeft alles van Petrus opgenomen en heeft dat zijn evangelie gemaakt. En ze waren daar aan het bidden. En Petrus komt eraan, vers 13, en klopt aan de poort. Ja, de mensen zijn aan het bidden, dus je gaat niet onder bidden. Dus ze sturen een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En ze gaat naar de poort toe en toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open. Maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. Ik ben het Petrus. Petrus! Brrr, weg naar binnen. En ze laat Petrus voor de deur staan. Petrus die uit de gevangenis komt en waarschijnlijk dat de bewakers achter hem aankomen. Mag alsjeblieft die deur open. Nee, ze rennen naar binnen. En toen ze de stem van Petrus herkenden, deed ze van blijdschap de poort niet open. Rende naar binnen, berichtte Petrus voor de poort. Want ze zeiden tegen haar, je bent buiten zinnen. Je bent niet goed bij je hoofd. Dit kan niet. Wij bidden voor Petrus, die zit in de gevangenis. Die staat niet buiten. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, nee, het is zijn engel. Met andere woorden, misschien is hij al dood. En dat zijn engel nu even langskomt en zegt van, oh, ik ben dood. En hij gebaarde hun. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem. En ze waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de handen, zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. Enzovoort. Hier bidden mensen dat Petrus uit de gevangenis mag komen. En het gebeurt en ze geloven het niet. Je bent niet goed wijs. Dit kan niet. Aan de ene kant is het dus hartstikke goed dat ze daar met elkaar gaan bidden. En ze geloven toch niet dat het gaat gebeuren. Ik heb ooit eens iemand horen vertellen dat het was een hele droog seizoen in het land. En mensen kwamen bijeen om te gaan bidden voor regen. Een hele groep kwam bij elkaar. En er was er eentje die had een paraplu bij zich. De rest niet. Die geloofde dat het ging regenen. Deze mensen bidden voor Petrus dat hij mag verlossen uit de gevangenis. Het gebeurt en ze geloven het niet. Dat kan Petrus niet zijn. Petrus zit in de gevangenis. Ja, maar je bidt toch voor omdat hij verlost. Ja, maar hij zit daar toch. Hij wordt gedood. Wat het mij zegt, is dat, ook al heb je het geloof misschien niet, dat God het toch doet. God is groter dan dat wij kunnen bedenken. God staat boven het alles. Of je nou het ongeloof bidt en niet gelooft dat het kan gebeuren, dat God zegt, omdat je bidt en je hart aan mij bekend maakt, ik ga het doen. Ook al is het zo moeilijk. Petrus was verbaasd dat hij verlost werd. Deze mensen waren verbaasd dat het echt gebeurde. En God zegt van, ja, maar ik ben God. En ook in jouw situatie, ook geloof je niet dat iets kan gebeuren omdat het zo uitzichtloos is. Zegt God, ja, maar als je gaat bidden, misschien ga ik het wel doen. Dus blijf maar bidden. Als je niet bidt, heb je niks gewonnen. Bid je wel en het gebeurt niet, heb je niks verloren. Maar als je bidt, ondanks dat je het niet gelooft, kan God ingrijpen en zijn wonder doen. Dat ook in jouw leven, ook al zijn er dingen die jou zo vasthouden, en dat je echt gelooft van, maar ik zit hier aan vast. Ik geloof niet dat er iets kan gebeuren in je ziektes, met Marielle, met Yolanda, met Jennifer. En dat je zelfs gewoon accepteert. Ja, maar ik heb dit nou eenmaal. Het is een beetje uitzichtloos. Alle doktoren hebben er al naar gekeken. Er is niks aan te doen. Ja, maar de gemeente bidt, strekt zich uit en bidt dat God ingrijpt. En wie weet, doet hij het. Dit is ongeveer 40 minuten. Oh, dat was ook niet zo. Dat de Heer je mag zegenen met die woorden. Dat je altijd die hoop blijft houden. Gewoon in die grote God. Wat er ook gebeurt. Wat je situatie ook is. Zijn vrede mag leren kennen. En weten dat hij altijd daarbij is. En voor een uitweg zorgt. Is het niet zo dat het verhoord wordt naar jouw inzicht? Zoals bij Jacobus, dat hij wordt gedood. Hij is wel bij de Heer. En Petrus wordt bevrijd. Hoewel alle apostelen een vreselijke dood sterven. Jacobus, de broer van Johannes als eerste. Johannes als zijn broer als laatste. Die is oud geworden. Maar alles daartussenin heeft een dood gevonden die we niet leuk vinden. Maar ze deden het omdat ze wisten dat Jezus was opgestaan uit de dood. Ze hadden het gezien, ze hadden het meegemaakt. Jezus leeft in hun hart. Je sterft niet voor iemand waarvan je niet gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. Dit is een bewijs dat Jezus is opgestaan. Anders verkondig je niet dat woord met gevaar voor eigen leven. Jezus is opgestaan. Hij leeft vandaag de dag nog steeds. Hij wil nog steeds wonderen doen, ook in jouw leven. De Heer zegene. Amen. Zullen we nog bidden?